Gemeente, ik wil vanmiddag met u het woord van de Heere openen en wel in Genesis 5. Ik noemde u Genesis 5. En zoals u kunt zien is dat een geslachtsregister. En ik weet niet hoe u dat zelf doet als u aan tafel uit de Bijbel leest. Tenminste, daar ga ik vanuit dat u als gezin eet, dat u samen ook uit de Bijbel leest. Als ik kijk naar mezelf, dan heb ik de neiging om die geslachtsregisters het liefst over te slaan. Dat doe je niet, het is het woord van God, dus daarom lees je. Maar die neiging heb je wel. Nou, ik hoop dat we vanmiddag met elkaar ontdekken dat ook die geslachtsregisters niet voor niks in de Bijbel staan. Dat de Heere ons daarin ook wat te zeggen heeft. Ik lees met u Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dag op de dag als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 930 jaar. En hij stierf. En Seth leefde 105 jaar. En hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar. En gewoon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Seth 912 jaar. En hij stierf. En Enos leefde 90 jaar. En hij gewoon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar. En hij gewoon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Enos 905 jaar. En hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar. En hij gewon Mahalael. En Kenan leefde nadat hij Mahalael gewonnen had 840 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar. En hij stierf. Mahalael leefde 65 jaar. En hij gewon Jered. Mahalael leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalael 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar en gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Methuselah 969 jaar. En hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar. En hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Ze waren al de dagen van Lamech 777 jaar. En hij stierf. En Noach was 500 jaar oud. En Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Tot zover. Gemeente, ik schrijf als thema boven de preek: het geslacht dat met de Heere leeft. Dat is in de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. Als derde het geslacht dat met God wandelt. Het geslacht dat met de Heere leeft. In de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En als derde het geslacht dat met God wandelt. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij Genesis 5 en ik schrijf als thema boven de preek het geslacht dat met de Heere leeft. En ik geef die titel aan de preek omdat het hoofdstuk ervoor, Genesis 4, gaat over het geslacht van Kaïn, het geslacht dat zonder de Heere leeft. Dus als thema boven de preek het geslacht dat met de Heere leeft. In de eerste plaats het geslacht waarin de Heere doorgaat. In de tweede plaats het geslacht waarin de zonde doorwerkt. En als derde het geslacht dat met God wandelt. Ja, laat ik maar beginnen met een vraag. Ben jij bereid een loser te zijn? Om er niet bij te horen. Om niet succesvol te zijn. Het is misschien een beetje een rare vraag. Maar ik wil hem vanmiddag wel stellen. Zou je dat nu over hebben voor de Heere? Zou je voor de Heere bereid zijn om buiten de boot te vallen? Om niet het maximale uit je leven te halen? Om niet zo ver te komen als dat je anders had kunnen komen als dat je zonder de Heere geleefd had? Zou je dat voor de Heere over hebben? Nou, waarom vraag ik dat? Nou, ik vraag dat omdat we vanmiddag stilstaan bij het geslachtsregister van Seth. Nou, als je kijkt naar de geslachtsregisters die in Genesis beschreven worden, dan valt op dat steeds het geslachtsregister van de mensen die zonder de Heere leven voorop staat. Die staan steeds als eerste. In Genesis wordt eerst het geslachtsregister beschreven van de mensen die zonder de Heere leven. En dan pas het geslachtsregister van degenen die met de Heere leven. Dus degenen die zonder de Heere leven, die komen eerst, die staan voorop. En daarna pas degenen die met de Heere leven, op de tweede plaats. Het lijkt wel alsof de geslachten die zonder de Heere leven het beter doen dan de geslachten die met de Heere leven. Zeker als je het geslachtsregister van Seth uit Genesis 5, dan legt naast het geslachtsregister van Kaïn uit Genesis 4, dan wordt dat beeld bevestigd. Het geslacht van Kaïn lijkt het veel beter te doen dan het geslacht van Seth. Niet alleen staat het geslachtsregister van Kaïn als eerste, voor het geslachtsregister van Seth. Maar ook als je kijkt naar alles wat de mensen in het geslacht van Kaïn bereikt hebben. Ook daarin komt het geslacht van Kaïn als eerste. Want ja, in het geslacht van Kaïn, daar is wat bereikt. In het geslacht van Kaïn is de man te vinden die als eerste een stad bouwt. Begin van de ontwikkeling op politiek gebied. In het geslacht van Kaïn vind je de grote namen. Van mannen die niet snel vergeten zullen worden. Een man als Lamech. Een man die twee vrouwen heeft. Die zo sterk en zo machtig is dat iedereen ontzag voor hem heeft. Zo eentje wordt er niet snel vergeten. Of denk aan Tubal-Cain, nog zo'n naam. Hij gaat de geschiedenisboeken in als de grondlegger van technologische ontwikkeling. Of denk aan Jabel, degene die de handel ontwikkeld heeft. En dan hebben we ook nog Jubal. Die staat aan de wieg van de muziekindustrie. Namen om met jaloersheid naar te kijken. Namen van mensen die wat bereikt hebben in hun leven. Namen waar je in het geslachtsregister van Seth te vergeefs naar zoekt. Dat soort prestaties kom je in het geslacht van Seth niet tegen. Nee, als je het belangrijk vindt om mee te tellen, als je het belangrijk vindt om gezien te worden, om naam te maken, om wat te bereiken, dan moet je bij het geslacht van Kaïn zijn. Het geslacht van Kaïn. Wat in Genesis 4 vers 16 begint met de mededeling dat Kaïn wegtrekt van voor het aangezicht van de Heere. Dat geslacht dat zonder de Heere leeft. Daarin zijn de mensen veel succesvoller, veel bekender. En daarin bereiken de mensen veel meer dan in het geslacht dat met de Heere leeft. Het geslacht van Kaïn heeft alles wat je op aarde maar wensen zou. Er is maar één ding wat ze niet hebben. En dat is een leven met de Heere. Nou, als dat er nu de twee groepen zijn waar je uit kiezen mag, welke groep zou jij dan kiezen? Bij welke groep zou je dan willen horen? Dus je mag kiezen bij de succesvolle groep horen. Horen bij de groep die naam maakt. Horen bij de groep die het maximale uit het leven haalt. Of horen bij de groep die met de Heere leeft. Wat zou je dan kiezen? Bij welke groep zou je dan willen horen? Genesis 4 en 5 zet het contrast heel scherp neer. Door die twee geslachtsregisters van K en Z naast elkaar te zetten. En dat scherpe contrast is ook door de Heer Jezus geschilderd. In Matthäus 19 vers 30. Als hij daar zegt, vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Degene die in ogen van de wereld niet meetellen, die het niet gemaakt hebben. Die, omdat ze de Heer Jezus gevolgd zijn, niet het maximale uit het leven gehaald hebben. Zij die in de ogen van de wereld de laatste zijn. Zij worden door God als de eerste gezien. En eigenlijk is dat de vraag waar het om gaat. In wiens ogen wil ik nu meetellen? In Gods ogen? Of de ogen van mensen? Dan maakt het niet heel veel uit wie die mensen zijn. Of je nu mee wilt tellen in de ogen van je vrienden. Je wilt erbij horen. Of je nu mee wilt tellen op je werk, promotie maken, gezien worden, succesvol zijn. Een goed salaris hebben, wat bereiken. Dan ga zo maar door. Maakt niet uit wat het is waarom je mee wilt tellen. In wiens ogen. De vraag is, wat is het? Wil je meetellen in ogen van mensen? Of in de ogen van de Heere? Wil je horen bij degene die met de Heere leven? Ook al kom je dan minder ver in het leven. Ook al kijkt de wereld dan misschien een beetje meewarig naar je. Of kies je als je kiezen moet... dan toch voor succes, voor erbij horen, voor geld verdienen, voor namaken, voor gezien worden, voor wat bereiken. Genesis 4 en 5 zet die twee naast elkaar. Als je wil leven vol wereldse ambities, dan moet je zijn bij het geslacht dat zonder de Heere leeft. Bij het geslacht van Kaïn. Zij komen als eerste. Ja, eigenlijk is er maar één ding wat mensen die met de Heere leven voor hebben. Het enige wat ze voor hebben is dat onder hen de Heere doorgaat met zijn werk. Het is in het geslacht dat met hem leeft dat de Heere doorgaat met zijn werk. Dat is het aangrijpend als je die twee geslachtsregisters naast elkaar zet. Want ook al staat het geslacht van degene die zonder de Heere leven als eerste. En ook al zijn zij veel succesvoller. Nadat hun namen genoemd zijn, verdwijnen zij. De geschiedenis gaat niet verder met hen. Zij hebben in het plan van God geen plaats meer. De Heere gaat verder met dat andere geslacht. Dat geslacht dat met hem leeft. En zij, dat geslacht die zonder de Heere leven, ze verdwijnen uit beeld. Alsof ze er nooit geweest zijn. Zo zal het in de eeuwigheid ook zijn. Iedereen die zonder de Heere geleefd heeft, zal dan uit beeld verdwijnen. Alsof ze er nog nooit geweest zijn. Straks, als de Heer Jezus terugkomt, zal alles wat je geleefd hebt zonder hem niet meetellen. Alles wat je dan bereikt hebt op aarde, hoe groot, hoe indrukwekkend ook is, zal dan niet meer relevant zijn. Zal dan er niet meer toe doen. Straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal niet meer teruggedacht worden. Wat hier bereikt is door de mensen die zonder de Heere geleefd hebben. Zij zullen vergeten worden. Hun naam zal vergaan. Maar wie met de Heere leeft, zal verder leven. Ook al was wat je op aarde bereikte misschien niet zo indrukwekkend. Ook al val je hier op aarde misschien niet zo op. Misschien vinden ze zelfs wel een loser. Een beetje vreemd. Maar als je leeft met de Heere, zal het voor eeuwig meetellen. Dan zal je leven hier op aarde voor eeuwig relevantie hebben. Want je leeft het met de Heere. Nou, dat is de hoop die doorklinkt in het geslachtsregister van Zet. De Heere gaat door in hun geslacht. Dat is wat telt. Degene die de eerste zijn, ze staan misschien voorop. Maar zij zullen eens naar de achtergrond verdwijnen. In de ogen van de Heere telt wat zij doen niet mee. Maar de Heere gaat verder met degene die met hem leven. Hij is met hen en hij werkt onder hen van geslacht tot geslacht. En dat doet hij wat er ook tegenop komt, wat er ook gebeurt. Hij laat zich daarin door niets of niemand tegenhouden. Want ook al leek het met de moord op Abel afgelopen te zijn met het geslacht dat met de Here leefde. En ook al zal het gebrouw van de machtige Lamech met zijn twee vrouwen indruk op hen gemaakt hebben. En ook al zal het succes van het geslacht van Kaïn en de ontwikkelingen die er in dat geslacht waren zijn aantrekkingskracht gehad hebben op degene die met de Here leefde. Toch houdt het de Here niet tegen. Hij gaat door met zijn werk. Hij werkt door in het geslacht dat met hem leeft. Wat zit er een troost in? Soms kun je wel eens afvragen, heeft de kerk van de Here wel toekomst? Zullen er straks nog mensen zijn die met de Here leven? Als je om je heen luistert en je hoort hoe slimme mensen christenen voor dom verslijten. Van die mensen die nog geloven dat er een God bestaat. Ja echt, die bestaan nog van die mensen die geloven dat de aarde in 6 dagen gemaakt is. Alsof dat niet al lang achterhaald is door de evolutietheorie. En dan de ethiek van dat soort mensen. Verwerpelijk gewoon. Dat je geen abortus mag doen als dat je carrière in de weg staat. Pure beperking van de vrouw. Dat je geen euthanasie mag plegen. Als je na een mooi leven geen zin meer hebt om verder te leven. Maar er op een nette, een waardige manier uit wil stappen. Onmenselijk dat ze dat willen verbieden. Als je hoort wat die christenen geloven op het gebied van seksualiteit. Wachten met seks tot je getrouwd bent. Als je homo bent, dat je dan nooit aan seks mag doen. En als je trans bent, dat je dan niet naar je gevoel mag handelen. Echt, als je dat gelooft, nou dan sta je toch mooi aan de verkeerde kant van de geschiedenis. En heeft de kerk wel toekomst in zo'n wereld? Kun je met alle ontwikkelingen die er zijn nog wel met de Here leven? Zullen onze kinderen en onze kleinkinderen op de duur niet meegaan in het schema van de wereld? Houdt het niet gewoon op een gegeven moment met het geloof in God? Als die gedachten naar boven komen, denk dan eens terug aan Genesis. Denk dan eens terug aan het begin van de menselijke geschiedenis, de eerste mensen. Toen was het al de vraag of degene die met de Here leefde het zouden overleven. Nou kijk nu eens, ze zijn er nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die in de Here geloven. Er zijn nog steeds mensen die de Here verkiezen boven alles. De Here gaat door, sinds het begin van de menselijke geschiedenis tot nu toe. De Here gaat door en hij zal dat blijven doen. Niets zal hem daarin tegen kunnen houden. Al zal heel de wereld er tegen in opstand komen. Niets kan hem stoppen in zijn werk. God gaat door in het geslacht van degenen die met hem leven. Tot op de dag dat Jezus Christus terugkomt. We gaan naar ons tweede punt, het geslacht waarin de zonde doorwerkt. Ja, want hoe mooi die lijn ook is van de Here die doorgaat in het geslacht van Seth. Er is ook een andere lijn die in het geslacht van Seth zichtbaar wordt. We zien dat in de eerste plaats in het beeld van God. Want het klinkt zo mooi aan het begin van hoofdstuk 5. In vers 1. Ten dagen op de dag als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Dus God maakt Adam naar het beeld van God. Zo heeft hij ons mensen dus bedoeld toen hij ons schiep. Hij schiep ons naar het beeld van God. Hij schiep ons om op hem te lijken. Als we dan verder lezen naar vers 3, dan lezen we hoe daar de zoon van Adam geboren wordt. Vers 3 zegt, en Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Seth. Dus Seth, de zoon van Adam, wordt geboren naar het beeld van zijn vader. En ook al leeft Seth met de Here, en ook al gaat hij in de wegen van de Here, hij wordt geboren niet in het beeld van God, maar in het beeld van zijn vader Adam. Seth wordt geboren met het beeld van een gevallen mens. Adam geeft het gevallen beeld van God door aan zijn kinderen en aan zijn verdere nageslacht. Dat Adams nageslacht gevallen is, dat zij geboren worden met het beeld van een gevallen mensheid, dat wordt wel zichtbaar als je verder leest in de Bijbel. Want velen, ook uit het geslacht dat met de Here leeft, nemen de afslag naar een leven zonder de Here. Het zat er vanaf de geboorte al in. Zelfs het geslachtsregister van Set, waarin als hoogtepunt Henoch naar voren komt, die wandelt met God. Het is tegelijkertijd ook het geslachtsregister wat eindigt in de zondvloed. Van heel dat menselijke geslacht blijven uiteindelijk alleen Noach en zijn familie over, als de mensen die met de Heere leven. En zelfs zij, die met de Heere leven zoals Noach, vallen in zonde. Denk alleen maar aan Noach die met zijn dronken hoofd, net na de zondvloed, naakt in zijn tent ligt. Als je alleen kijkt naar het geslachtsregister van degene die met de Heere leven, dan moet je zeggen dat is verre van volmaakt. Ook het geslacht wat met de Heere leeft is niet zoals de Heere dat bedoeld heeft. Ook zij zijn doortrokken van zonde. Als je het leest dan roept dat om verandering. Om iemand die wel leeft zoals God dat bedoeld heeft. Om iemand die het beeld van God herstelt. Om iemand die goed maakt wat in de loop van de geslachten is fout gegaan. En kijk dan vanmiddag niet alleen naar het geslachtsregister van Set en van Kain, maar leg daar vanmiddag dan je eigen geslacht maar naast. Je kinderen, je kleinkinderen, die niet meer naar de kerk gaan. Of die misschien wel gaan, maar de Heere nog niet kennen. Intern afgehaakt misschien. En kijk eens naar de geslachten die voor je geweest zijn. En kijk eens naar je eigen generatie. Ook als je met de Heere leeft, is het niet heel moeilijk om dan dingen te vinden die fout gegaan zijn. Zonde, onvolmaaktheden. Hoe is het in ons geslacht niet zichtbaar dat wij het beeld van God missen? Wat roept ook ons geslacht om iemand die wel naar het beeld van God leeft? Iemand die wel volmaakt is. Iemand die leeft zoals God het bedoeld heeft. Onze menselijke geslachten roepen om de komst van de Heer Jezus. Ze roepen om de komst van Hem die het uitgedrukte beeld van zijn Vader is. Die het beeld van God volkomen draagt. Ze roepen om de komst van de tweede Adam. Die herstelt wat de eerste Adam kapot gemaakt heeft. De eerste Adam, hij geeft door zijn val in de zonde een gevallen menselijke beeld door aan zijn nageslacht. We hebben een tweede Adam nodig, die het beeld van God draagt. Die zijn beeld aan ons doorgeeft. Die ons leert om te leven volgens het beeld van God. Het roept om een nieuwe, een tweede Adam. Nou, die roep om een tweede Adam die alles anders maakt, die horen we ook als we kijken naar de leeftijden in het geslachtsregister. Want als je kijkt naar de leeftijden, dan zie je dat die aflopen. Adam wordt 930 jaar, Set 912, Enos 815 en het loopt af. En na de zondvloed, als het klimaat op aarde veranderd is, dan worden de leeftijden nog veel lager, rond de 100 jaar. Hier had Adam en Eva daarvoor gewaarschuwd. Op de dag dat je van die ene boom zult eten, zul je de dood sterven. Wat de Heer gezegd heeft, het is uitgekomen. De dood is gekomen. Je ziet dat in het geslacht dat zonder de Heer leeft. Het geslacht van Kain. Die machtige Lamech waar iedereen bang voor was. De man bekend vanwege zijn losse levensstijl. Hij had twee vrouwen. Hij stierf. En ook de bouwers van de eerste stad en de grote namen van de economische ontwikkeling en de bekende mannen van de politieke ontwikkeling en de grondlegger van de technologische ontwikkeling. Van allemaal staat en hij stierf. Was toen zo, is nu nog steeds zo. De grote van deze aarde, de grote machthebbers, zoals Poetin, Trump, Biden, Xi Jinping en vul het maar aan. Eens zullen ze sterven. Bekende zangers die wereldberoemd zijn, eens zijn ze er niet meer. De grote namen van de technologie, zoals Elon Musk en Steve Jobs, eens zullen ze in het graf liggen. Elk mens zal een keer sterven. Ook u. Ook jij. Ook als je met de Heere leeft, zul je een keer sterven. Want ook in het geslacht dat met de Heere leeft, lees je het refrein. En hij stierf. Of je nu met of zonder de Heere leeft. Eens zul je sterven. En dan? Wat heb je dan? Als nou alles wegvalt wat je hier bereikt hebt op aarde. Als roem niet meer meetelt. Als macht je ontvalt. Als je al je geld en bezittingen achter je moet laten. Wat dan? Wat hou je dan over? Heb je dan iemand die je zonde heeft weggenomen? Heb je dan iemand die voor jou de dood heeft overwonnen? Hou je dan een leven over wat je met hem geleefd hebt? Het eindeloze refrein. Zo in het geslachtsregister van degene die met de Heere leven was, die zonder de Heere leven. Steeds weer horen we het. En hij stierf. Het is een roep om iemand die de vloek van de zonde wegneemt. Het is de roep om iemand die de dood overwint. Het is de roep om de tweede Adam, Jezus Christus. Om te kunnen leven met de Heere. Om te kunnen sterven zonder bang te zijn voor de dood. Hebben we hem nodig. De tweede Adam, Jezus Christus. We gaan naar ons derde punt. Het geslacht dat met God wandelt. Ja, als laatste wil ik wat inzoomen op het geslachtsregister van Seth. Het geslacht dat met de Heere leeft. Want heel nadrukkelijk vraagt de schrijver van Genesis aandacht voor één persoon in het geslachtsregister van Seth. Henoch. Hij wordt door de schrijver van Genesis centraal gezet in het geslachtsregister van Seth. Henoch, hij wordt de zevende vanaf Adam genoemd. En zeven, dat weet u denk ik wel, dat is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. Daarmee wil de schrijver van Genesis laten zien, in Henoch zie je nu volmaakt hoe het geslacht dat met de Heere leeft eruit ziet. En hij houdt het ons voor als een voorbeeld om na te volgen. Nou, wat voor voorbeeld geeft Henoch dan? Wat typeert nu een leven met de Heere? Staat er wel twee keer in dit geslachtsregister. Vers 22, Henoch wandelde met God. En in vers 24 staat het er nog een keer. Henoch dan wandelde met God. En om te onderstrepen dat dat is wat het leven met de Heere inhoudt, gebruikt de schrijver van Genesis in Genesis 6 vers 9 die uitdrukking nog een keer om Noach te typeren. Wanneer alle mensen op de aarde zonder God leven en zijn geboden overtreden op zo'n manier dat de Heere zo boos wordt dat hij een zondvloed zendt, dan is er eentje die eruit springt. Dan is er eentje die de goedkeuring van de Heere kan wegdragen. En dat is Noach en zijn nakomelingen. Nou, wat maakt Noach dan zo anders? Nou, we lezen dan in Genesis 6 vers 9. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Wandelen met God, dat is dus wat het leven met de Heere kenmerkt. Wandelen met God. Nou, wat is dat wandelen met God? Nou, die uitdrukking wandelen met God, die lijkt op een andere uitdrukking die we in de Bijbel tegenkomen. Wandelen voor het aangezicht van de Heere. Wandelen voor God. Die uitdrukking wandelen voor God, wandelen voor Gods aangezicht, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt voor Abraham, voor Isaac, voor Jacob. En het wordt ook gezegd van sommige van de koningen, zoals van Salomo. Zij wandelden voor het aangezicht van de Heere. Wandelen voor het aangezicht van de Heere. Het gaat over een leven in het besef dat God toekijkt. In het besef dat God erbij is. Dat hij alles ziet wat je doet. En als je dat beseft, als je beseft dat de Heer alles ziet wat je doet, dat hij meekijkt in je hoofd bij alles wat je denkt, dat hij alles hoort wat je zegt, dat beseft dat hij erbij is altijd. Of je nu op je slaapkamer bent, of op school, of op je werk. Of als je bij vrienden bent, of met je familie spreekt. Of als je alleen bent met je man, of vrouw, of met je kinderen. De Heer is erbij, hij ziet alles. Als je dat beseft, dan ga je transparant leven. Leven zonder geheimen. Nou, dat is wat leven voor het aangezicht van de Heer is. Een transparant leven, een leven zonder geheimen. Mag de Heere alles zien wat je doet. Dan schrik je er niet van dat hij erbij is. Dan schaam je je niet als je bedenkt dat de Heere ziet wat je doet. Want je leeft voor zijn aangezicht. Je leeft zoals hij van je vraagt. Je hebt geen geheimen voor hem. Nou, stel jezelf de vraag, maar leef ik zo? Leef ik transparant tegenover de Heere? Leef ik in het besef dat hij er altijd bij is, dat hij alles ziet. En dan niet als een gedachte die me bang en zenuwachtig maakt, maar als een gedachte die mij rust geeft. Die rust van binnen. Heere, u doorgrondt mij en u kent mij. U kent van verre mijn gedachten. Die rust dat je weet, de Heere weet mijn intenties. Hij weet dat ik probeer te leven voor hem. Hij weet dat dat het verlangen is van mijn hart om hem te bedoelen, om zijn eer te bedoelen. Hij mag meekijken in mijn leven, want ik heb geen geheimen voor hem. Leeft u zo voor het aangezicht van de Heere? Of heb je soms wel wat te verbergen? Zijn er momenten in je leven waarop je liever niet hebt dat de Heere meekijkt? Ben je soms graag wel alleen, zonder dat de Heere erbij is? Wees vanmiddag eens eerlijk, geef eens een antwoord op deze vraag. Hoe is dat bij jou? Leef je voor het aangezicht van de Heere? Zonder geheimen voor hem? Of niet? Belangrijke vraag. Niet alleen omdat het een goede graadmeter is voor je geestelijke leven. Maar ook omdat het alles te maken heeft met de lijn van de geslachten. Kinderen leren het meest van wat je hen voorleeft. Als ze zien wat papa en mama zeggen over de Heere, dat zie ik in hun leven. Dat zijn niet zomaar mooie woorden, maar dat leeft echt voor hen. Ze leven ernaar, ook als niemand kijkt. Er zit geen knip tussen de zondag en de rest van de week. Het is één geheel. Of nu op vakantie zijn, in een omgeving waar niemand ons kent, of dat we thuis zijn. Of er nu christelijke mensen op bezoek zijn of niet-christelijke mensen. Mijn ouders zijn hetzelfde. Er zit geen tegenstelling tussen. Nu gaat het om de cijfers op school of het binnenhalen van een contract of wat dan ook. Bij alles wat ze doen kan de Heere erbij zijn. Willen ze doen zoals de Bijbel het zegt. Mijn ouders leven met de Heere erbij, integer, oprecht. Dat is belangrijk. Vormt kinderen. En niets stoot zo hard af als ouders die dat niet doen. Hoeveel jongeren zijn niet afgehaakt van de kerk omdat ze hun ouders hypocriet vonden. Op zondag vroom naar de kerk. En door de week leven zonder God. Vroom zeggen dat de Heere het belangrijkst is. Maar als het even niet uitkomt, dan schuif je zo Gods geboden aan de kant. Ja, als je zo leeft, dan vind ik het niet heel raar dat jongeren zeggen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Zo wil ik niet zijn. Terecht dat ze dat zeggen. Want het is niet echt. Het is gespeelde vroomheid. Daarom lieve ouders. Lieve opa's en oma's. Laat dat alsjeblieft van ons niet gezegd kunnen worden. Dat we hypocriet zijn. Laten we leven voor Gods aangezicht. Eerlijk, oprecht en gemeend. Wetend dat hij er altijd bij is. Dat hij ons altijd ziet. Dat is iets wat de Heer wil gebruiken. Hij wil het gebruiken om te werken in je kinderen en in je kleinkinderen. De Heer wil goede voorbeelden van mensen die leven voor zijn aangezicht gebruiken om te werken in de lijn van de geslachten. Om door te gaan van geslacht tot geslacht. Maar hoe bijbels die uitdrukking is, wandelen voor het aangezicht van de Heer. Wat er hier staat over Henoch, dat gaat dieper. Henoch wandelt niet alleen voor de Heer, maar hij wandelt ook met de Heer. Dat gaat dieper dan wandelen voor het aangezicht van de Heer. Wandelen met God, dat gaat niet alleen om je gedrag, maar dat gaat ook om je hart. Wandelen, dat is een beeld van vriendschap. Zoals twee vrienden samen wandelen en ondertussen met elkaar spreken en met elkaar delen wat er op hun hart ligt. Zo is wandelen met de Heer. Alles delen met hem wat er op je hart ligt. Alles wat je bezighoudt neerleggen bij de Heer. Als je ochtends opstaat, dan ga je gedachten naar de Heer. En als je overdag bezig bent, dan denk je steeds weer aan hem. En soms spreek je zomaar tot hem in je hart. Heer, dank u wel voor het mooie weer. Heer, ik zie een beetje op tegen dat gesprek straks. Wilt u meegaan? Wilt u helpen? Als er een zorg in je opkomt, dan leg je hem neer voor de Heere. En als er mooie dingen zijn, dan dank je de Heere ervoor. Of als je iets moois ziet in de natuur, als je zit op de fiets of in de auto of je roept een rondje, dan dank je in je hart de Heere daarvoor. Heere, dank u wel voor uw mooie schepping. Dank u wel dat u zo goed voor me zorgt. En als je het even niet weet, dan bid je om de leiding van de Heere. Of hij je de weg wil wijzen. En als je doet wat niet goed is, dan leg je het neer voor de Heer. Heere, ik heb het verkeerd gedaan, wilt u mij vergeven? Zo leef je met de Heere. Zo wandel je met hem. Je kunt niet zonder hem. Je hebt hem nodig, je legt alles voor hem neer. In het woordje wandelen, daar zit iets van rust in. Het is geen hardlopen met de Heere. Het is geen sprint trekken door het leven met de Heere. Het is wandelen met de Heere. Er zit iets in van rust. Het leven met hem, in het ontmoeten van hem, daar ligt rust in. Een rust die alleen hij kan geven. Het is diezelfde rust waar Augustinus naar op zoek was toen hij leefde zonder de Heere. Hij was maar onrustig. En waar hij het ook zocht, hij vond het niet. Niets kon zijn hart vervullen. Niets kon hem rust geven van binnen. Totdat hij de Heere vond. Toen kwam er rust van binnen. Toen ging hij wandelen met God. En in zijn levensbeschrijving, de belijdenissen, vat hij het heel treffend samen. Hij zegt, onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. In het wandelen met de Heere ligt rust. Daarin ligt de echte vervulling. Als je zonder de Heere leeft, dan ben je altijd maar op zoek naar iets wat die leegte van binnen vervullen moet. Je zoekt vervulling in gezien te worden door anderen. Je zoekt vervulling in gewaardeerd te worden voor je werk. Je zoekt vervulling in de status die je wil verwerven. Je wil opklimmen in het bedrijf. Je wil die ene functie verkrijgen. Je wil goede cijfers halen op school. Of je zoekt het in de mensen bij wie je hoort, bij je vrienden. Je wil meetellen voor hen. Of je zoekt het in feesten, je gaat van feest tot feest steeds voort. Maar elk feestje is de kater. De volgende dag, het vervult niet echt. Of je droomde van je trouwdag. Maar nu is die achter de rug. Je zag uit om kinderen te krijgen, moeder te worden. En nu heb je kinderen gekregen en je weet dat het niet vervult. Na elk project wat je afrondt, is er daarna het volgende wat wacht. Na alles wat je bereiken wilde, komt er een moment dat je het hebt. Nou, en dat was het dan. Het is mooi en je geniet ervan. Eventjes. Maar het vervult niet de leegte van binnen. Neem die onrust in je hart niet weg. Nou, dat is nou precies wat Augustinus bedoelt. Niets van deze wereld kan de leegte van binnen wegnemen. Ons hart is onrustig. Totdat het rust vindt in God. Alleen de omgang met hem kan die leegte vervullen. Wij zijn geschapen voor de Heere. Alleen de omgang met hem geeft rust. En het eerlijke is, dat is er. En als dat er is, dan is het goed. Hoe dan het leven ook loopt. Of je dan promotie krijgt of niet. Of je bij die sollicitatie aangenomen wordt of niet. Of bij de uitslag van de onderzoeken het bericht meevalt of niet. Als je wandelt met God, dan is het goed. Wat er ook gebeurt. Als hij er maar is. Dan kun je doorgaan. Dan kan het van binnen rustig zijn. Zelfs als de meest erge dingen gebeuren. Dan is er rust. Terwijl je een geliefde verliest en je hart huilt, dan kan de wereld instorten. Kunnen allerlei tegenslagen je treffen. En soms heb je dat, dan lijkt alles tegen te zitten. En dan vraag je je af, waarom moet mij dit nu treffen? En toch, als het de Heere is, als hij er is, dan is het goed. Dan is dat de vaste grond onder je leven wat wankelt. Dan is daar de Heere die je vasthoudt, die je draagt. Die meegaat en meetrekt. Als je wandelt met de Heere, ga je zo het leven door. Wandelend met God. Levend met hem. Nou, wandelt u zo met de Heere? En jij? Wandel jij zo met de Heere? En als je dat nou nog niet doet, waarom niet? Waarom zou je nu je weg alleen gaan? Waarom zou je vervulling zoeken in dingen waarvan ik je nu al kan vertellen dat je het er nooit in gaat vinden? Ga toch niet alleen door het leven. Die last is je te zwaar. Laat één je sterkte geven. Ga tot de middelaar. Er is zoveel te klagen. Er is zoveel geween. En zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. Heer Jezus, hij nodigt je vanmiddag uit. Om tot hem te gaan. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. De weg gaan met hem. Dat geeft rust in je hart. Ook als de wereld in brand staat. En als hij nog leeft, dan staat de wereld in brand. Want om hem heen gebeurt er van alles. De ontwikkelingen op politiek, economisch, cultureel gebied, ze gaan hard. En toch horen we Henoch er niet tegen waarschuwen. En de secularisatie neemt in de dagen van Henoch hard toe. Het geslacht van Kaan is succesvol, het is machtig. Het heeft ook zijn aantrekkingskracht op het geslacht dat met de Here leeft, waar Henoch toe behoort. En toch zien we Henoch niet in paniek. We horen hem niet roepen, het gaat slecht met de wereld. Straks raken al onze kinderen bij de kerk vandaan. We moeten dit en we moeten dat en we moeten... We horen geen paniek bij Henoch. Ook niet met al het geweld om hem heen, waar mannen als Lamech zich op beroemen. Nee, te midden van een turbulente tijd wandelt Henoch met de Here voor rust. Misschien zit daar ook wel een les in voor ons. Wat kunnen wij ons soms druk maken over wat er gebeurt in de wereld om ons heen? Toen die oorlog in Oekraïne begon, de wildste verhalen hoorde je. Straks valt Poetin ook ons aan en straks drukt hij op de knop van de kernwapens en straks... We moeten ons leger versterken, we moeten... Waarom die paniek? Als je wandelt met God. Maar de secularisatie dan? Moet je eens kijken hoe de cultuur om ons heen zich ontwikkelt? Als je Bijbel spreekt over het levensbegin en het levenseinde, dan kijkt de wereld om je heen je raar aan. Want daarin is abortus en euthanasie heel normaal. En als je Bijbel spreekt over seksualiteit, dan zien ze je als haatdragend, als discriminerend. Dat mag niet meer. Straks als die nieuwe conversiewet erdoor komt, dan wordt het strafbaar zelfs om in een pastoraal gesprek te bidden om verandering. Er staat letterlijk gevangenisstraf op. En dan de kerken, moet je zien hoeveel mensen er afhaken. Hoeveel mensen niet meer geloven, omdat ze de evolutietheorie voor waar aannemen of omdat het ze gewoon niet meer boeit. En moet je eens kijken hoeveel kerken sluiten. En kijk nu eens in die refo-kerken. Meer dan de helft zit daar onbekeerd, zonder persoonlijk geloof. En in andere kerken, dan gaat het wat makkelijker, wordt iedereen aangesproken, maar daar wordt de Bijbelse waarheid niet meer gebracht. En waarom al die paniek? Als je wandelt met God, geloof je dan niet dat God over deze wereld gaat? Geloof je dan niet dat de kerk in zijn handen is? Geloof je dan niet dat hij zorgt voor degenen die bij hem horen? Ook al staan ze alleen in deze wereld. En ook al komt er inderdaad misschien vervolging en verdrukking. Denk je nou echt dat jij de wereld kunt veranderen? Denk je nu echt dat jij de secularisatie kunt tegenhouden? Of dat dat is wat God van je vraagt? En natuurlijk, je mag best doen wat je kunt. Maar het ligt niet in jouw handen. Het ligt in de handen van de Here. Wandel jij maar met God. En laat de rest in zijn handen. Rustig elke dag wandelen met de Here, wandelen met God. Dat is misschien niet flitsend. Daar verandert ook niet zoveel door. Daar ga je zeker de secularisatie niet mee stoppen. Maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet wat de Here van ons vraagt. Hij vraagt ons om te doen waartoe we geschapen zijn. Te wandelen met hem. Rustig elke dag. Leven met hem. Wandelen met hem. Ja, en dan? Nou, dan komt er een moment dat het aardse leven ophoudt. Henoch wandelde met God. En dan vers 24. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Dus na zijn leven wordt hij door de Heere weggenomen. En als je Hebreeën 11 vers 5 erbij leest, dan wordt daar de indruk gewekt dat Noé nog niet gestorven is, maar dat hij levend, lichamelijk naar de Heere toegegaan is. Maar dat is dus wat Henochs leven is. Hij wordt maar 365 jaar, veel minder dan zijn tijdgenoten. En dan verdwijnt hij stilletjes van het toneel. Misschien wel zonder dat iemand hem mist. Zo verdwijnt hij van de aarde om naar de Heere te gaan, met wie hij hier op aarde wandelde. Zo komt hij thuis bij de Heere. Thuis bij een God die voor hem geen vreemde is. Hij komt bij een God die hij kent, met wie hij hier op aarde gewandeld heeft, dag in dag uit. Henochs leven eindigt met thuiskomen bij de Heere, met wie hij hier op aarde gewandeld heeft. Nou, hoe is dat bij u? Hoe zal dat bij jou zijn? Als jouw leven hier op aarde erop zit, kom jij dan ook thuis? Kom jij dan ook thuis bij de Heere met wie je nu hier op aarde wandelt? En misschien ben je niet als, net als Henoch, helemaal geen bijzondere man of vrouw. Nooit iets groots bereikt. Geen bijzondere dingen waar mensen je aan herinneren zullen. Eigenlijk is je leven maar heel gewoon, onopvallend. Zonder grote betekenis. Maar als je je gewone leven leeft met de Heere, dan is sterven thuiskomen. Dan zul je hem ontmoeten, met wie je hier op aarde geleefd hebt. Dan haalt de Heere je thuis. Net zoals hij Henoch thuis gehaald heeft. En dan mag je voor eeuwig wandelen met God. Amen. We gaan zingen als antwoord op de preek uit Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. De dichter neemt zich voor. Heel mijn leven, elk moment van mijn leven, zal ik dicht bij de Heere blijven. En dan eindigt het vers met te zeggen: en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, het 12e vers.